Dan gaan we naar de schriftlezing voor vandaag. En die komt uit Romeinen, Romeinen 14, vers 9 tot 12. En daar staat: want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat hij en over doden en overlevenden heerschappij voeren zou. Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder? Want wij zullen alle gesteld worden voor de rechterstoel Gods. Want er staat geschreven: zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God loven. Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God. Tot zover.
De tekst die je net gelezen is uit de Romeinen 14, versen 9 tot 12, die moet een beetje bekend voorkomen, denk ik. Wat heeft dat jaarthema ons gebracht? Zijn we inderdaad gaan juichen en dansen en springen? Of zijn er zoveel dingen tussendoor gekomen, zoals we ook vanmorgen weer hoorden, die verdriet brengen, die spanning brengen, die nood in een leven brengen? Wat heeft dat jaarthema ons gebracht? En ik wou een heel klein stukje uit dat jaarthema belichten, wat misschien ietsje minder uit de verf gekomen is. Ik kan me nog herinneren, in de D-periode in Maarn mocht ik dit thema doen. En we hebben daar met elkaar ook gesprekken over gehad tijdens de studiemomenten. En toen is er heel veel ook gezegd over de BEMA, nou, het erepodium. Ik wil er heel kort straks misschien even op terugkomen. Maar in het begin van dat thema, in vers 11... er staat: ik leef, zegt de Heer. En daar wilde ik, hier is het gedeelte, daar wilde ik straks wel wat nader met elkaar over nadenken. Er staat daar in vers 11: ik leef, zegt de Heer. En als je hele goede ogen hebt, zie je dat dat uit Jesaja 49, vers 18 komt. Dat is een. Nou, het stukje ik leef net niet. Dat staat echt in Jesaja 49, vers 18. Hè? En we hebben met elkaar heel veel nagedacht, en daarom zeg jij dat natuurlijk, over wat er staat in Jesaja 45, wat daarna komt. Dat voor mij zal iedere knie buigen en in iedere tong zal God van harte belijden. Dat is een aanhaling uit Jesaja 45 inderdaad. Maar ik wilde spreken en nadenken met elkaar over wat het nou betekent dat hier staat: ik leef, zegt de Heer. Het is een belofte. Wat hier staat is een belofte voor onze toekomst. Levend ben ik, spreekt de Heer. En als we dan straks even gaan bladeren in Jesaja 49. Ja, ik raak bijna in de bar. In Jesaja 49. Dan zullen we zien dat inderdaad een belofte is. God geeft een belofte. En Paulus die heeft dit kleine stukje tekst, ik leef, zegt de Heer, heeft hij genomen uit de context van Jesaja 49. En in combinatie met dat iedere knie zich zal buigen en iedere tong God zal loven, zal belijden, van harte zal belijden. Daar spreekt vreugde uit, dankbaarheid. In die combinatie is dat in Romeinen 14 verwoord. Nou, als we dan teruggaan even naar dan de oorsprong uit Jesaja 49, dan kan je zeggen dat is een eerste fase. En in vers 14 staat dan van Jesaja 49, maar Sion zegt: Jehovah liet mij in de steek en mijn Heer vergat mij. En dat gevoel kunnen we ook wel eens hebben, net als Israël dat gevoel heeft. Misschien nu, in het verleden zeker ook gebeurd. Er is zoveel gebeurd met dat volk. En ze zijn zo vaak verdreven van huis en haard, zeggen we dan. En in die periode was dat ook weer het geval dat Sion zegt, JW liet mij in de steek en mijn Heer vergeet mij. Dat is een klacht. En misschien denken ze niet na waarom dat gebeurd is. Maar ze klagen dat het nu zo is. En dan reageert de Heer, die zegt, zou ik jullie vergeten? Moet maar eens meelezen. En dan vergelijkt hij dat met een vrouw die een kind heeft, dat ze in haar buik heeft gedragen. Over een week of vijf verwachten we een kindje dat nu in de buik van Steffi wordt gedragen. En dat is een verwachting en dat, ja, daar zie je naar uit. En dat beeld dat haalt de Heer aan. Zal een vrouw haar ongespeende vergeten? Afzien van het hebben van mededogen voor de zoon van haar buik? Nou, bijna onmogelijk. Maar bij mensen kan dat toch. Dat ze dat kind zou vergeten. En dan zegt de Heer, zelfs als zij deze vergeet, dan zal ik jou, Sion, jou, Israël, zal ik niet vergeten. Zie, en daar hebben we net over gezongen, ik schetste jou op de palm van mijn handen. Jouw muren zijn voortdurend voor mij. Jouw zonen haasten zich meer dan die jou afbreken en die van jou een woestijn maken, zullen van jou uitgaan. Verhef je ogen rondom en zie, zij allen zijn bijeengekomen, zijn komen tot jou. Ik leef, zegt JW. Ja, allen zijn als een versiersel dat je omdoet en jij zal ze aanbinden als een bruid. Kijk, die moederlijke genegenheid tussen moeder en een kind dat zij gedragen heeft, die wordt als beeld genomen van de innige verwantschap, de innige liefde van de Heer voor zijn volk Israël. Die moederlijke genegenheid wordt, daarvan zegt hij, zo voel ik mij naar jullie toe, volk. Ik ben je niet vergeten. Je denkt dat misschien wel. Ik heb je niet in de steek gelaten. Maar het was nodig onderweg. Want zij waren hem wel vergeten. En zij hadden hun Heer wel in de steek gelaten. Het is een antwoord, een tweede fase, dat aangeeft, ik ben jou niet vergeten, maar gaat dan verder naar een belofte toe. In mijn handpalmen geschreven. Nou, je handpalmen heb je altijd bij je. Ja, tenzij er een ongelukje gebeurd is, maar je handpalmen heb je altijd bij je. En Sion staat in zijn handpalmen geschreven als een beeld. En misschien kunnen we dat nog naar Golgotha trekken. Daar werd de hele wereld in zijn handpalmen gegraveerd. Door spijkers aan het kruis. Jouw muren zijn voortdurend voor mij. Hij denkt aan dat land. Hij denkt aan dat volk. En daar begint een belofte, hè. Jouw zonen haasten zich meer dan die jou afbreken. Met andere woorden, er gaat een ommekeer komen. Jouw zonen komen weer terug. Er zijn meer zonen die komen dan in het verleden er afgebroken zijn. Die van jou een woestijn maken. Die zullen van jou uitgaan. En zij zullen terugkomen. Een belofte. Ik leef, zegt JW, ja, allen zijn als een versiersel dat je omdoet en jij zal ze aanbinden als een bruid. En daar klinkt het woord al, de belofte, de bruid. En als er van een bruid sprake is, is er sprake van Israël. Altijd van Israël. En de bruid, die versiert als het ware de plaats waar ze woont. En dit is een beeld van de bruid, dat dus verder gaat dan de terugkeer van een ballingschap, waarna ze weer in ballingschap gaan en misschien weer terugkomen enzovoort. Nee, dit verwijst naar het werkelijke moment dat Israël de bruid is en zal wonen. Veilig zal wonen. Het einde van alle verstrooiingen zal het zijn. De bruid komt thuis. Dat is wat. De belofte. En de belofte gaat verder, hè? Dat is dan de derde fase van de belofte. En wat jouw verlaten plaatsen en jouw eenzame plaatsen en het land van jouw vernielingen betreft. Ja, nu zul jij beperkt zijn vanwege inwoners, maar zij die jou opslokten zijn ver weg. Verder zullen de zonen van jouw bedroefdheid zeggen, de plaats is voor mij te beperkt. Maak ruimte voor me dat ik zou wonen. En jij zegt in jouw hart, wie verwekte deze van mij, terwijl ik bedroefd was en naakt, gedeporteerd en weggenomen? En misschien is het heel wat moeilijk om dat snel te begrijpen, daarom ik zal er wat van zeggen. In vers 19 gaat het over de verlatenheid, hè? De verlaten plaatsen, jouw eenzame plaatsen, jouw vernielingen. En dat wordt omgekeerd tot een periode van overbevolking. Het land wordt te klein voor allen die terugkeren naar het land van de belofte. Het land wordt te klein, het moet groter worden, staat er, hè? Nu zal jij beperkt zijn vanwege inwoners, maar zij die jou opslokten zijn ver weg. De plaats is voor mij te beperkt, maak ruimte voor mij dat ik zou wonen. Dat is Gods belofte. Hij gaat ruimte maken voor hen, dat ze zouden wonen. En ik heb even nagekeken, ja, ik weet ook niet precies, maar er is aan Abraham een land beloofd. En dat land is niet even groot als het landje van nu. Het is veel groter. En Salomo heeft in dat land gewoond. En ik heb even gekeken waar de grenzen liepen. En dat was tot de grote rivier. Dat is de Eufraat. Weet je waar de Eufraat loopt? Nou, dat zijn bekende plaatsen hoor tegenwoordig. Aleppo. Ligt aan de Eufraat. In Syrië. Een vernietigde stad. En dan loopt die Eufraat zo door naar Bagdad. Dat zal het land zijn, oostelijk, noordoostelijk. En het zal grenzen aan Egypte. Ja, dat wordt een land, zo groot was het land van Salomo. Damascus valt daaronder, Aleppo, hè, Syrië. En aan die Eufraat, daar ligt Babylon, hè? Bagdad ligt daar. Zo groot zal het zijn, zoals het aan Abraham beloofd was en zoals het in het leven van Salomo gegeven werd, zo zal het weer worden. Egypte als grens en de Eufraat als grens, wat een land zal dat zijn. Dan kunnen ze er allemaal in, al die Israëlieten, al die Joden die terug zullen keren naar het land van belofte. En het gaat vervuld worden, hè. Zo zegt mijn Heer Jehovah, zie, ik zal mijn hand opheffen tegen de natie en tegen volken zal ik mijn banier hoog opheffen. Dan zullen ze jouw zonen in hun boezemdraagzak brengen en jouw dochters zullen ze op hun schouders dragen. En koningen, die zullen komen, hè, naar Israël. En koningen worden jouw pleegvaders en hun leidsters jouw vroedvrouwen. Zij zullen de neusgaten van jullie buigen naar het land en het stof van jouw voeten zullen ze likken. En jij weet dat ik Yahweh ben. Zij die mij verwachten zullen niet beschaamd worden. Dat zal een tijd zijn dat zij wonen in dat geweldige grote land. En we weten de afgelopen honderden jaren is de naam Jood is een scheldnaam geweest. En dan zal het een naam zijn dat zij deel zijn van een volk. Het zal een naam van eer zijn. Koningen zullen komen en hen die daar nog wonen van dat volk zullen ze als het ware naar het land toe dragen. Ze zullen hun hoofden buigen. Ze zullen eer brengen aan dat volk van God. Ik leef, zegt de Heer, en hij zal het ook doen. Jij weet dat ik Yahweh ben. Zij die mij verwachten zullen niet beschaamd uitkomen. Koningen brengen hun eer en heerlijkheid in hen als dat land op die manier door de Heer hersteld is. En Jeruzalem, Jeruzalem zal de stad zijn waar gerechtigheid is. Jeruzalem, de stad van gerechtigheid, de stad van vrede. Zo zal het zijn. Kijk, en als we die achtergronden, die ik nu even uit Jesaja 49, het was toch 49, hè? Ja. Uit Jesaja 49 naar voren haal, dan kunnen we begrijpen waarom Paulus in Romeinen 14 dat stukje juist naar voren brengt, in combinatie met het erepodium. Maar ik leef, zegt de Heer. Voor mij zal iedere tong, iedere knie buigen en iedere tong zal God van harte belijden. Het is een belofte. Het is een echte belofte. Het is zelfs een plechtige belofte. Want in die uitspraak, in dat van harte belijden. En in dat iedere knie zal zich buigen, daar zit iets in van een eed. En God heeft bij zichzelf dingen gezworen die hij tot uitvoering zal brengen. En ze staan in zijn handpalm geschreven. De beloftes die hij gedaan heeft en die hij zal volvoeren aan zijn volk Israël. En die hij zal volvoeren aan zijn uitgeroepen gemeente in deze tijd. Ik leef, zegt de Heer. God doet zijn belofte aan Israël gestand en hij zal zijn belofte aan ons als gemeente, als uitgeroepen gemeente, zal hij gestand doen. En dan zullen wij geen land erven dat van de Eufraat loopt tot aan de grens met Egypte. Weet u, het is zo hoog dat ik er geen beelden voor heb. Het is zo groot en zo heerlijk dat ik het niet tot uitdrukking kan brengen. Maar de Hebreeënbrief zegt dat aan Christus zijn de hemelen toegeloot. En hij zal heer zijn op aarde over dat grote land en over heel de aarde. Want dat volk zal een koninklijk priesterschap zijn. Het zal heersen en de Messias zal daar zijn. En dat gaat over heel de aardbol. Al de volken zijn daarbij inbegrepen. Wat denkt u van wat de hemelen zijn? Dat is niet leeg. Dat zit hartstikke vol met leven. Ja, we zien het niet meer, verrekijkers en zo. En telescopen. Zelfs de Hubble-telescoop die kijkt er langs. Maar het zit vol met leven. Machten en krachten en overheden. Zo noemt Paulus dat. En daar zullen wij zijn. En wat zullen wij daar zijn? Verbonden met Christus. Hij het hoofd, wij zijn lichaam. In een beelden gesproken, verbonden met hem. In heerlijkheid zullen wij zijn met hem. De hoogste van allen die van de hemelen zijn. De hoogste van allen. Net als Israël op aarde, zal de uitgeroepen gemeente onder leiding van haar hoofd Christus heersen te midden van de hemelingen. En zij zullen die hemelingen, zullen ze bekendmaken met de liefde van God. Met de genade van God. Met de verzoening. Is dat fantastisch. Dus de beelden die in Jesaja staan, die worden overgebracht door Paulus. Om ook te midden van de hemelingen door God waargemaakt te worden. En waarom? Omdat hij leeft. En dat is het bijzondere. Want in Jesaja was het nog zo dat hij de Heer was. Hun God, hun verbondsgod. Maar voor ons is hij gestorven. Hij is dood geweest. Maar hij leeft. En als dat mogelijk is. Als dat mogelijk is. Hij is dood geweest en hij leeft. En hij leeft in onvergankelijkheid. En wij zullen aan zijn beeld gelijkvormig gemaakt worden. In onvergankelijk leven zullen wij met hem die heerlijkheid mogen delen. En daardoorheen zal heel de schepping die heerlijkheid mogen delen die God voor ogen staat. Want Christus stierf en leeft. En dat stond er, hè? Want hiertoe stierf Christus en leeft, opdat hij en Heer zou zijn van doden en van levenden. Hij is de eerstgeboren uit de doden. De Colossense spreekt erover. En als je dat leest, dan lees je dat hij onder alles de eerste geworden is. Maar de eerstgeboren uit de doden, onvergankelijk leven heeft hij. Hij zal nooit meer sterven. En als wij dat moment mogen meemaken, dat wij aan zijn beeld gelijkvormig gemaakt worden, zullen we nooit meer sterven. Het zal heerlijkheid zijn. Dat alle verdriet die we nu kunnen hebben overstijgt. Hij leeft. Hij is niet alleen Heer nu, maar hij is Heer van allen. Zowel van hen die gestorven zijn, als van hen die nu leven. Dat zijn de twee klassen die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. En wij zullen veranderd worden en zo zullen we tezamen in wolken de Heer tegemoet gaan in de lucht. En daarna begint het, vanuit de lucht naar de hemelen, tot de hoogste plaats onder de hemelingen. En dan is Christus alomvattend Heer, zowel op aarde als in de hemelen. Gods werk is nog niet af. Ook in ons niet. We zijn nog niet volmaakt, zegt Paulus. Nou, daar heeft hij wel gelijk in. We zijn stervelingen. Er is verdriet, er is nood, er is lijden, er is pijn. B, we missen vaak ons doel. We zijn soms net Pietje Bel. We bedoelen het wel goed, maar het gaat altijd verkeerd. Gods werk is nog niet af. Maar wij zullen in heerlijkheid gesteld worden en dan is Gods werk voor ons af en mogen we in dat dienstwerk treden waar hij ons toe stelt. Wanneer wij in heerlijkheid gesteld worden voor het erepodium van God. En ja, wat is nou erepodium? Ik moet u zeggen, ik ben daar in de D-periode, ben ik daar 3 studiemomenten mee bezig geweest. Met degenen die er waren. We hebben diverse aspecten daarvan behandeld. We hebben er met elkaar over gesproken. Ik ben op mijn eigen Bijbelkring, al 1,5 jaar daarvoor, ben ik 3 avonden bezig geweest met wat we noemen de Bema, het erepodium. En ik kan niet anders zeggen dat, hoe fijn het ook allemaal klinkt, er is altijd een waas van vrees voor dat moment. En waarom? We zijn daar in heerlijkheid. Waarom? Ik kwam erachter waarom. Waarom we toch iets van terughoudendheid hebben. Waarom we misschien iets van vrees is. En nu ga ik iets zeggen wat ik gewoon zelf overdacht heb. Nee, je moet het niet zeggen, dat is de leer van Ebenezer. Het is mijn gedachte. Als ik die tekst lees, hè, dan staat er, dan zal ieder van ons over zichzelf rekenschap geven aan God. Kijk, een van de punten die ik tegenkwam in het spreken over de Bema was, ja, maar daar staan we dan. Ja, oké, verheerlijk, maar er moet toch nog wat gebeuren. De motieven die worden naar voren gebracht en op andere plaatsen gaat het zelfs over vuur en werken. En die zullen verbranden misschien. Hoe zit dat dan? Dan staan we eigenlijk toch nog wel mooi in ons heerlijkheidshemd, zal ik maar zeggen. Voor al die mensen die dan zien hoe we echt waren. Die alle verborgenheden die we zo zorgvuldig schuil houden. Het komt er allemaal naar voren. Ja, dat vraag ik me nou af. Dan vraag ik me nou af of dat zo aan publiek daar gebeurt. Want hier staat, dan zal ieder van ons over zichzelf, niet over een ander, maar over zichzelf. Dus het gaat puur over onze motieven die daar aan bod komen. En dan staat er, rekenschap geven aan iedereen. Oh, rekenschap geven aan God. Het is, en dat rekenschap geven, letterlijk staat daar woord. En het zal misschien een hartig woordje zijn, ik heb er geen idee van. Maar misschien is het juist geen hartig woordje. Maar is het om die laatste dingen die nog ja, misschien gebeurd zijn, om dat duidelijk te maken. We zullen met God mogen praten daarover. We zullen met God woorden mogen wisselen. We zullen met hem in gesprek zijn. En uitleggen wat ons bezielde, zal ik maar zeggen. En hij zal uitleggen waarom dat misschien zo verkeerd uitgepakt is. Of dat, ja, dat de motieven niet helemaal zuiver waren. Dat we voor onze eigen eer gingen in plaats van voor zijn eer. Dat zou kunnen. Maar er zal een gesprekje zijn tussen God, tussen de Heer en ons. We zullen met hem mogen spreken en uitleggen waarom het zo gegaan is. En waarom we dat gedacht hebben. Dat denk ik, dat deze woorden zeggen. En dan is daar verder niemand bij. Tussen hem en ons. Dus er is niemand bij. En dan kan je misschien zeggen, ja, hoe zit dat dan? Hoe moeilijk is dat dan? Nu al is het zo dat God met zijn geest in ons woont. Nu al is het zo. Dat God in staat is om al onze gedachten, die allemaal verschillend kunnen zijn, op hetzelfde moment met ons te delen. Dat kan dan ook. Dit kan in, ja, nou, hoe lang zullen we nodig hebben? De tijd. Zeeën van tijd. Eonen van tijd. Maar dat is allemaal niet zo nodig, denk ik. Want we hebben werk te doen, dienstwerk te doen. Dat overleg zal het zijn. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd als ik deze dingen lees. En dan hoeft er geen enkele terughoudendheid meer te zijn om daar in heerlijkheid onze knieën, die we nu al voor hem buigen, nog een keer te buigen. En in lofprijzing belijden dat hij Heer is. Christus, Jezus is Heer. Filippenzen 2. Jezus is Heer en we zullen dat werkelijk zonder enige terughouding van wat voor aard dan ook mogen doen daar. Is dat niet heerlijk? Hij is dood geweest en hij leeft. En daar gaat de maaltijd van de Heer ook over en daar gaan we nu mee verder. Hij is dood geweest, maar hij leeft. Want zo dikwijls als jullie dit brood eten en deze beker drinken, maken jullie de dood van de Heer bekend, totdat hij komt. We gaan maaltijd vieren met elkaar.